Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zit te zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. Grote landen domineren en de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
Twee keer per week in je favoriete podcast app.
Veldheren is een productie van Corti Media en WPG Studios.
Corti Media.
In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne met twee generaals buiten dienst, Peter van Umm en Mart de Kruijf. Zij hebben een duidelijke missie, aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gebeurt op het strijdtoneel en gaan we dieper in op één thema. Vandaag staan we uitgebreid stil bij de nasleep van de opstand van Wagnerbaas Prigozhin. Wat is er sindsdien gebeurd en wat zijn de gevolgen op het slagveld in Oekraïne? Je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra, onze wekelijkse extra aflevering waarin Peter en Mart meer luisteraarsvragen beantwoorden. Tegen een kleine bijdrage kun je die afleveringen beluisteren via vriendvandeshow.nl/veldheren. Voor we naar het slagveld in Oekraïne gaan, nog even een opmerking. Vorige week hebben we uitgebreid in onze podcast gepraat over de veteraan. Daarover kregen wij nog een aanvulling toegestuurd per mail door Bart van Abelen. Hij is veteranen bedrijfsmaatschappelijk werker. En hij schrijft ons het volgende. Ik lees het even voor. Ik begrijp de strekking van generaal de Kruijf. Het overgrote deel van de veteranen is trots op wat ze in missiegebied hebben kunnen betekenen en op het werk dat ze hebben neergezet. Er rust echter nog altijd een taboe op het zoeken naar psychische hulp. Ongeveer 20% van de veteranen heeft aanpassingsproblemen na uitzending. Rond de 7% loopt PTSS op en 2% kampt met chronische PTSS-klachten. Dit is een iets minder enthousiast getal dan de genoemde 2%. Naar mijn idee horen bovenstaande twee punten naast elkaar te bestaan. De veteraan kan en mag of moet trots zijn op zijn werk en missiegebied en is in veel opzichten een meerwaarde voor de maatschappij. En een deel van de veteranen raakt beschadigd door het werk bij Defensie en verdient dan de juiste zorg zoals we dat ook in de Veteranenwet hebben vastgelegd. Goede aanvulling op wat we vorige week hebben besproken?
Nou ja, waar we nooit een discussie over zullen hebben is dat je de beste zorg moet leveren voor mensen die problemen hebben. Dat is helemaal waar. En laten we de wiskunde even apart zetten. Kijk, dat 20% van de mensen tijdelijk problemen als je terugkeert is volstrekt logisch. Ik kon de eerste weken na Afghanistan niet slapen omdat het stil was thuis. Terwijl ik sliep naast de landingsbaan op Kandahar Airfield waar om de 3 minuten een vliegtuig opsteeg en andersom. Dus dat heb je. Waarbij om gaat was de beeldvorming. En dat zag ik ook weer in de media afgelopen weken met Veteranendag. Heel veel gaat over veteranen hebben zorg nodig. En dat hebben ze ook nodig. Die discussie is er niet. Maar we hebben te weinig de focus op de meerwaarde van de veteraan voor de maatschappij. En dat vind ik jammer.
Ja, en het gaat niet alleen om de herrie die je meemaakt. Maar als jij in dit soort situaties zit als militair, dan sta je eigenlijk continu aan. Hè? Mart heeft het zelf ook gezegd dat hij in Afghanistan, hij stond continu aan. En dat geldt voor alle militairen, niet alleen voor die commandant. Ze zijn continu alert. En dan kom je terug en dan hoef je niet meer alert te zijn. Ja, bij de één, die kan gewoon een knop uitzetten. En die zegt, nou, over, ik zit anders. Maar er zijn echt een heleboel mensen die hebben gewoon tijd nodig. En door gewoon te functioneren in hun gezin als ze verlof hebben, weer te gaan werken. En in dat functioneren neemt langzamerhand die alertheid af. Want het is natuurlijk zo dat als jij in het missiegebied onmiddellijk dekking zoekt als je een grote knal hoort. Want het is heel simpel, als je overeind blijft staan met een explosie, dan ben je kwetsbaarder als dat je ligt. Als je dan door de straat heen loopt en er komt een motor voorbij waarvan de motor niet goed afgesteld is en die laat een grote knal. Ja, dan is de kans groot dat jij onmiddellijk achter een auto in dekking gaat. Dan doe je zo'n automatisme. En dat moet een beetje uitdoven, om het zo maar te zeggen. En dat is die 20% waarvan de vragensteller zegt van die mensen hebben aanpassingsproblemen. Van meer dan de helft van die mensen dooft dat gewoon langzaam uit en gaan ze weer normaal functioneren.
Helder. Nou, dank voor de aanvalling in ieder geval aan Bart van Abelen. Gaan wij kijken naar de actualiteit, naar wat er nu gebeurt in Oekraïne. Bericht dat mij toch wel opviel, is dat Oekraïne terrein veroverd zou hebben dat al sinds 2014 door de Russen was bezet. Een gebied bij het dorp Krasnohorivka in de Donetsk. Mart, opvallend bericht?
Nee, nog niet zo. Ik kijk meer naar tendensen. En ik zie wel dat met name in die omgeving, in Donetsk, zie je wel dat er relatief veel trein wordt gewonnen. Maar het is voor mij nog te vroeg om te zeggen, zijn we nu van die inbraakfase aan het veranderen naar de doorbraakfase. Hè? Je weet dat de Russen hebben drie linies. Dat noemen ze linie 0, linie 1 en linie 2. Liggen ongeveer 20 kilometer uit elkaar. Nou, door die eerste linie kun je heen breken. Waarschijnlijk is dat nu ergens gebeurd. Maar de vraag is, breek je ook door die tweede en die derde linie heen? Dat is nog echt te vroeg. Aan de andere kant zeg ik, de komende twee weken moeten we gewoon wel kunnen zien of het offensief gaat slagen of niet. In die zin dat je veel terrein kunt winnen. Want je kunt de intensiteit van de gevechten nu ook niet al te lang volhouden. Hè? Het moet op een gegeven moment ook wel uitmonden in een resultaat of niet. En dat noemen we dan het culminatiepunt van zo'n offensief. Hè? Kun je nog doorgaan met de middelen die je er extra in stopt? Win je dan nog steeds? Als dat niet zo is, dan moet je gaan nadenken over een plan B.
Ja, ik leef eigenlijk enorm mee met die Oekraïense commandanten die beslissingen moeten nemen. Ze hebben heel verstandig, denk ik, geprobeerd om zwakke plekken te vinden in de Russische verdediging. Op allerlei manieren, via hun inlichtingen, door offensieve acties te doen. Door uiteraard ook aan de Oekraïense bevolking aan de andere kant te vragen van vertel eens, hoe zit het daar? Dus ze hebben van alles erop gezet om uiteindelijk die zwakke plek te vinden. Ik heb hem nog niet echt zo ontdekt. Maar je kunt niet bezig blijven met het oppeuzelen van je vrij inzetbare middelen. Want dat doe je dan wel. Want overal probeer je, overal moet je troepen inzetten. En als je niet oplet, heb je straks te weinig troepen over om echt dat zwaartepunt vol in te zetten. En ze moeten nu een keer die beslissing gaan nemen. Waar gaan we het doen? En wanneer gaan we het doen? En ja, dat is een hele lastige beslissing. Maar het wordt wel tijd om het te gaan doen. In die zin word ik ook wel een beetje ongeduldig.
Ja, toen jullie ons in een andere aflevering haarfijn hebben uitgelegd hoe een offensief in zijn werk gaat, hebben we die verschillende fases besproken, wat Mart net ook noemt. Hè? De inbraakfase, doorbraakfase en vervolgens je reserves. Kunnen jullie de vinger opkrijgen in welke fase het offensief van de Oekraïners nu zit?
Ja, ik zou zeggen dat we nog steeds aan het aftasten zijn en dat we proberen een inbraak te maken. Maar ik zie nog steeds die samenbundeling van alle krachten. Het geïntegreerd, de verdediging met je volle kracht aanval. Dat zie ik nog steeds niet gebeuren. Ik mag hopen dat Mart gelijk heeft dat hij nu de inbraak in Donetsk ziet. Ik aarzel nog.
Kijk, ik zie wel inbraken bij Zaporizhia, bij Donetsk zoals net genoemd en bij Bakhmut. Maar is dat nou ook de inbraak die je gelijk gebruikt om ook je reserves erin te zetten en te kunnen doorbreken? Ja, dat weten we nu nog niet. Het is echt te vroeg. Maar nogmaals, dit gaat ook geen weken meer duren, want dat hou je gewoon niet vol in dit tempo. Het geldt ook voor de Russen, want we zien ook dat de Rus en die berichten zijn er ook, bijvoorbeeld uit Duitsland en uit Engeland, dat de Rus ook al zijn reserves aan het inzetten is om de gaten te stoppen die er zijn. Dus je gaat langzamerhand naar een punt toe waarop we wel kunnen zeggen, het wordt wel of niet een succes. Dat gaat niet al te lang meer duren.
Maar ik hoor jou wel zeggen van, nou ja, ik zie hier en daar dat er beweging is. Kunnen jullie al een grotere strategie of een tactiek bij de Oekraïners ontwaren?
Nee, dat is het niet. Kijk, er is een hele discussie of je nou van de Donbass direct naar de Zee van Azov gaat en dan ga je via Zaporizhia. Donetsk ligt daar niet in. Hè. Maar ja, je kunt ook wel een tegenstander kun je verrassen door niet aan te vallen op de plek waar iedereen het juist verwacht. En het meest logisch is. Dus zover zijn we gewoon nog niet om dat te kunnen zien op dit moment.
Ja, er zijn nu kleine meldingen van kleine schermutselingen bij Gerson aan de oostzijde van de rivier de Dnipro. Ik kan nu nog niet duiden wat dat is. Maar het zou wel een geweldig stunt zijn als het daar Ja, en dan zouden ze echt verrassing hebben als ze daar dadelijk inbreken en doorbreken. Want we weten gewoon dat de Russen daar behoorlijk wat troepen na de stormvloed, om het zo maar te zeggen, de dambreuk hebben weggehaald.
Mart liet net de naam van Zaporizhia vallen. In de berichten die ik lees, zie ik best wel veel angst toch voorbij komen dat de Russen misschien bij die kerncentrale een actie gaan ondernemen. Is dat iets waar jullie nog een scenario dat jullie redelijk achten?
Nou, ik hou er in ieder geval rekening mee. En ik denk dat de Oekraïners dat heel verstandig ook doen. We gaan het dadelijk nog wel hebben over wat komt er allemaal uit de actie van Prigozhin voort. Maar ik heb het al eerder gezegd. Het zou een mogelijke escalatiestap kunnen zijn die de Russen kunnen nemen. En dan moet je wel zorgen dat je daarop voorbereid bent. Want dat gaat tot een heleboel extra ellende leiden.
Wat denk jij, Mart, die kerncentrale?
Oh ja, dus ontzettend moeilijk te duiden. Hè? Want de verhalen dat ze zijn bemijnd door de Russen. We zien de filmpjes van mensen in Zaporizhia die zich voorbereiden op straling en fallout. Zoals wij vroeger deden in de Koude Oorlog. Hè? Ga liggen op de grond met je handen onder je buik, 60 minuten. En dan kijken of je het kunt overleven. We weten het allemaal niet.
60 seconden.
Ja, oké, nou ja. Ja, dan sliep ik gewoon aan. Maar zoiets. We weten op dit moment niet hoe gevaarlijk dat is.
Nee.
Niet alleen natuurkundig, maar ook hebben de Russen echt die intentie om dat te doen. Dat is nog veel te vroeg.
En zou dat ook bijvoorbeeld vanuit NAVO kunnen worden gezien als een kernaanval? Omdat, wat Peter zegt, de extra ellende. Ja, ik stel me de grootte van zo'n ramp even voor.
Nou, allereerst, omdat Oekraïne hier nu heel veel geluid over maakt en ook die beelden laat zien van de voorbereidingen.
Ja.
Daarmee geven ze ook nog eens een keer aan van, we zijn erop voorbereid, maar doe het nou niet. Ja, dus dit is eigenlijk een soort preemptive PR strike van, ja, sorry voor het woorden,
nee,
maar beter kan ik hem niet duiden, van de Oekraïners om ervoor te zorgen dat de Russen dit vooral niet gaan doen. Ik denk dat de NAVO dit niet ziet als een aanval met een kernwapen, maar dat we met z'n allen, en dan heb ik het over de NAVO, maar ook de Chinezen, India, de internationale wereld, dat we daar verborgen over zullen zijn, dat denk ik, dat staat wel vast.
Ja. Mart, ik lees ook veel berichten dat het tegenoffensief van de Oekraïners wordt gefrustreerd door helikopterinzet aan Russische zijde. En die noemen wij dan alligator helikopters, begreep ik.
Ja,
wat zie jij daarvan?
Ze hebben eigenlijk twee soorten gevechtshelikopters. Zo heet het, waarvan eentje van de K-52 alligator is. Beetje te vergelijken met de Apache van ons. Zo moet je ongeveer zien. En die zijn in staat om op grote afstand, dan praat je over 8 tot 10 kilometer, doelen te onderkennen en te bevuren. Als die dus boven de eigen troepen hangen en in de verdediging is dat zo, dan kun je van grote afstand kun je bijvoorbeeld tanks uitschakelen, Leopards uitschakelen of iets anders. En als luchtverdediger kun je er heel moeilijk wat tegen doen, omdat die helikopters ontzettend laag vliegen. Het is voordat je ze hebt ontdekt, dan ben je al te laat. En dingen die je kunt dragen, zoals stingers, hè, die man-portables, raketten, ja, die schieten maar 4 of 5 kilometer. Dus die zijn een beetje out of reach. Dus je ziet dat de Oekraïners zoeken naar wegen, bijvoorbeeld de inzet van een luchtmacht, en op heel grote afstand raketten afschieten tegen die helikopters om ze proberen uit te schakelen. Maar die hebben gewoon veel effect. Dat is trouwens logisch in de verdediging. Want zo werkten wij ook. Hè. De Apaches die we hadden, die werkten eigenlijk ook zo om te kunnen verdedigen. Dus dat heeft gewoon grote effect. En toch zie je dat ze ook neer te halen zijn, want om de link te maken met de opmars naar...
Prigozhin kon het ook.
Hij heeft ze gewoon neergehaald. Zowel de K-52 als de K-36. Hij heeft ze neergehaald.
We gaan zo uitgebreider praten over de nasleep van de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Maar ik wil toch de vraag nog een keer stellen. Zien jullie in de manier hoe Oekraïne zijn offensief inricht op dit moment een reactie op de chaos in Rusland?
Nee.
Nee?
Nee, eigenlijk niet.
Want ik begreep wel, toen wij de extra aflevering maakten afgelopen weekend, jullie zeiden van, nou ja, je hebt minstens 48 uur nodig om, zeg maar, ad hoc dingen aan te passen of erop in te spelen. Maar dat zien jullie dus niet gebeuren.
Nee, en ik denk ook dat de Oekraïners voelen dat de Russen aan het front in de verdediging hun houding nog niet veranderd hebben. Want je ziet eigenlijk wel hetzelfde beeld als van de afgelopen week.
Laten we terug gaan kijken. We krijgen een vraag van een luisteraar, Herman Elser. Dat is overigens een vraag die ik heel veel voorbij heb zien komen. Ben benieuwd wat jullie daarvan zeggen. Hij vraagt ons, hebben we afgelopen zaterdag niet naar een prachtig georchestreerd stukje toneel zitten kijken? Peter lacht.
Ja, zo'n soort operette act.
Nou, bijvoorbeeld musical. Nee.
Ja, nee, dat denk ik zeker niet. Nee, ik heb ook gelezen dat een heleboel mensen denken dat de top van de Russische Federatie dit in elkaar heeft gestoken om een mooi spel te spelen en iedereen een beetje mist in de ogen te geven. Nou, ik geloof dat echt niet. Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het niet zo is. Want uiteindelijk levert dit zoveel nadelen op voor Poetin, voor zijn regime, maar ook voor zijn strijdkracht. En we gaan er daar nog wel dieper op in. Het zet ook een hoop mist bij zijn eigen bevolking. Dus als ze dit hadden kunnen vermijden, dan was ze dat heel veel lief geweest, denk ik, aan de Russische kant.
Ja, ik denk het ook van niet. Ik denk dat Prigozhin misschien hoopt dat Russische strijdkrachten hem zouden helpen. Dat hebben ze niet gedaan. Maar ze zijn hem ook niet tegen gaan houden. Hè? Want het was heel simpel geweest om tegen te houden. Dat hebben ze niet gedaan. En het tweede wat wel een indicatie is dat er iets niet klopt, is de grote paniek in Moskou zelf. Het feit dat alle privévliegtuigen naar het buitenland vlogen, dat alle vluchten waren volgeboekt, zegt toch wel dat ook de elite van Rusland niet volledig vertrouwen heeft in het verloop van de oorlog en de leiderschapscapaciteiten van Poetin. Dat is onmiskenbaar zo. Dus ja, dan zet je dit niet zomaar in scène. Hè? Dus het is een hele aparte wat er gebeurt. Maar er zullen ongetwijfeld achter de schermen heel veel onderhandelingen zijn geweest, met elkaar gepraat. Het gerucht gaat ook. Vanuit Engelse denktank komt dat IUSI, die eigenlijk zeggen, toen Prigozhin erachter kwam dat hij geen toegang kreeg tot Poetin, toen heeft hij gezegd, nou, dan moet ik maar terug en dan kijken wat ik alsnog uit kan halen. En vervolgens is Poetin zo slim geweest om Lukashenko naar voren te schuiven als de onderhandelaar die eigenlijk niets heeft gedaan en gewoon de opdracht heeft gekregen om Prigozhin te ontvangen. Maar daarmee heeft
nou, daar is Lukashenko zelf niet mee eens. Hè,
nee, dat weet ik, want voor zijn staats is het natuurlijk goed, hè, dat hij zich als staatsman heeft neergezet. Maar het is een leuke analyse om die eens te lezen. Of het waar is, weet ik niet. Maar zeggen, ja, dus heeft hij als side effect even meegenomen om Lukashenko even goed op het paard te tillen. En dan kunnen we weer verder.
Maar toch, Russische krijgsmacht heeft de opmars van Wagner niet tegengehouden afgelopen zaterdag. Waar ze die mogelijkheden en middelen natuurlijk wel hebben.
Ja, kijk, als je een snelweg moet gaan afstoppen, dan heb je 5 mijnen nodig, 2 bezoekers, 4 planken en 20 man. Dat is niet zo moeilijk. Dat kan iedereen. Dus dat had je zo kunnen doen. Het feit dat ze tot 250 kilometer tot bij Moskou konden komen, dat is natuurlijk een vraagteken. Van, hebben ze dat nou laten doen? Of is het met opzet geweest dat ze zover hebben laten komen? Dat is wat we nu niet kunnen duiden. Maar als je tijdens opmars naar Google Maps keek, en dat heb ik gedaan, maar dat is vrij actueel, is toch wel heel opvallend dat je al die filetjes, al die filetekens ziet daar, en toch kunnen ze blijven doorrijden. Het is wel heel apart wat er gebeurt.
Heb jij daar een verklaring voor, Peter?
Nou, we hebben het al eerder over gehad dat de Russische krijgsmacht blinkt nou niet uit door flexibiliteit en inspelen op situaties. Ook hun commandostructuur is niet even van snel besluiten nemen en tot wasdom laten komen. Dus sowieso hebben ze dan moeilijk om op dit soort dingen in te spelen. Dan is het ook nog eens een keer politiek gevoelig wat daar gebeurt. Dus iedereen kijkt in dat systeem toch naar die baas van wat gaan we doen? Ja? Of beter gezegd, wat ga jij doen? Dus ik denk dat een heleboel mensen op hun handen zijn blijven zitten. Niet alleen omdat ze misschien enige vorm van loyaliteit of sympathie voor Prigozhin voelden. Maar dat ze ook even naar boven hebben gekeken van wat gaat er gebeuren? Want als ik nu initiatieven ga nemen die jou onwelgevallig zijn, dan ligt dadelijk ook mijn hoofd op het hakblok. En dat is dus de keerzijde van het systeem. Je hebt een heleboel controle erop, maar betekent ook dat iedereen vaak op zijn handen gaat zitten. Dus dat zal ongetwijfeld ook hebben meegespeeld. Daarnaast waren er natuurlijk niet zoveel eenheden meer in het achterland. Het gros van de eenheden zit gewoon richting front. Wat wel opmerkelijk is dat hij kan altijd nog vertrouwen op zijn nationale garde. Poetin, waar heb ik het dan over? Kan altijd vertrouwen op zijn nationale garde. En nu blijkt dat hij er blijkbaar toch niet zo op vertrouwt, want die krijgen zwaardere spulletjes. Dus zelf had hij ook niet zoveel vertrouwen in zijn eigen nationale garde. En zo zie je dat soms is het misschien ook wel een beetje onkunde en onmacht.
Ja. We hadden net even de analogie van het toneelstuk. Een mogelijk scenario daarin zou het volgende kunnen zijn. Hebben we ook heel veel als vraag gekregen over de mail. Onder andere van luisteraars Jeroen Kooijman, Pieter-Jan van Rossum, Remco Brandt en Frits Hidden. Namelijk het volgende. De gehele Wagner-opmars naar Moskou zou een strategische misleiding kunnen zijn om snel de Wagner-troepen te kunnen verplaatsen ten noorden van Kiev. Denken jullie dat het realistisch zou zijn als Prigozhin vanuit Wit-Rusland een nieuwe aanval opent op Kiev? Moet Oekraïne niet heel snel het noorden gaan beschermen?
Nee.
Resoluut, Mart.
Nee. Althans, niet meer dan dat ze nu doen.
Nee. Nee. Kijk,
de... echt, ik, heel veel mensen vragen. Het is natuurlijk wel een logische denkwijze.
En,
ja.
Daarin denken in tijd en ruimte, hoe kan ik mijn tegenstander misleiden, is volstrekt logisch. Maar er zijn twee redenen waarom dat niet gaat gebeuren. Het eerste is, de waardegroep is relatief klein. Je praat over 9000 mensen die in Rostov zaten, 3000 mensen met de opmars, geen 25.000, relatief klein. En als je daar moet vechten naar Kiev toe, dan heb je niet alleen een tegenstander, maar ook het terrein is buitengewoon ongunstig voor een aanvaller in Kiev. Je hebt een aantal naderingen door moerasgebied, waterhindernissen. Dat is een enorme operatie die je niet zomaar gaat doen. Dus die kans daarop acht ik heel erg klein. Bovendien, ze moeten ook even gaan resetten. Ze zijn ook nog niet zomaar klaar. Ze hebben wel wat gedaan de afgelopen weken en maanden. Ze zijn natuurlijk meer dan 20.000 manschappen verloren of gedood of gewond in de gevechten bij Bakhmut. Dus ook niet zo dat je een NSW direct inzetbaar hebt.
Maar ik wil dan toch onze luisteraars wel een compliment maken.
Zeker.
Dat ze op dit soort scenario's komen. Want als jij gaat nadenken over de mogelijkheden van je tegenstander, moet je uiteindelijk ook het ondenkbare proberen te bedenken. Zodat je kunt kijken welke risico's erin zitten. Dat je die risico's kunt afdekken. En dat je die scenario's min of meer kunt afvinken van, nou, dat gaat niet gebeuren. En als het gaat gebeuren, heb ik het voor elkaar. Dus je moet altijd een beetje idioot, creatief zijn als je in de schoenen van de vijand stapt, om te kijken welke mogelijkheden die allemaal heeft. Nou, dat doen onze luisteraars heel goed.
Prettig gestoord. Maar ik denk dat de snelwegen in Oekraïne niet zo snel te bereiden zijn als de snelwegen in Rusland. Ja. Voor de Wagnergroep. Laat ik het daarbij houden.
Nog een bemoedigende gedachte, denk ik. Hebben jullie eigenlijk zicht op, die Wagnergroep is natuurlijk is heel diffuus geworden, hè, na afgelopen weekend. Hebben jullie zicht op waar die troepen nu zijn en of Rusland ze überhaupt op dit moment kan inzetten in Oekraïne?
Nou, laat beginnen met zeggen dat Rusland de Wagnergroep niet kwijt kan spelen op dit moment. Want de Wagnergroep is de fysieke vuist in het buitenlands beleid van Rusland. Hè. Die zit in Centraal-Afrika, zit in Mali, zit in Soedan, zit in delen van Azië. Daar kunnen ze niet zonder op dit moment. Hè. Bijvoorbeeld in Mali heeft de Wagnergroep, zeg maar, de Fransen eruit gedrukt en de VN een stuk kleiner gemaakt. En hebben daar een groot deel van de macht, omdat ze daar optreden tegen de jihadisten. Dus die kun je niet zomaar kwijt. Dus dat is het intrigerende wat er nu gebeurt. Hè. De Wagnergroep die heeft gevochten op de grond in Bakhmut, is verbonden aan de entiteit van de Wagnergroep die vechten in Afrika en Azië en daar de buitenlandse belangen voor de Russen behartigen. Dus Poetin kan ze niet zomaar aan de kant zetten.
In ieder geval in het buitenland niet. Daar ben ik met Mart eens. Maar in het conflict met de Oekraïne zie je nu toch echt wel tekenen dat ze proberen die Wagner-eenheden, laat ik dan niet zeggen de Wagner-groep, maar de Wagner-eenheden, zoveel mogelijk te binden aan de reguliere strijdkrachten. Dus letterlijk hebben ze drie keuzes gekregen. Of je gaat met jullie leider Prigozhin mee naar Belarus, naar Wit-Rusland. Of je gaat naar de reguliere strijdkrachten, of je gaat naar huis. Dat zijn de keuzes. Nou, daarmee zijn ze dus echt doende om die Wagner-eenheden in het gareel te krijgen, om het zo maar te zeggen, of in ieder geval op te laten lossen. En er zijn ook de eerste signalen dat Wagner-eenheden hun zware spullen moeten gaan afstaan aan de reguliere strijdkrachten. Dus er worden ook een paar tanden uitgetrokken.
Overigens wel, als je nou eens even uitzoomt wat er nou is gebeurd de afgelopen weekend, hè? Dan ben ik eens even in de geschiedenis gedoken. En een muiterij is meestal geen goede voorbode voor succes. Hè? In Rusland zelf kennen we de februari-revolutie in 1917. Die eigenlijk werd veroorzaakt door het feit dat de Russische troepen niet meer konden vechten. Die hadden 10 kogels per man om tegen de Duitsers te gaan vechten. Brak over honger uit, noem maar op. Uiteindelijk heeft het natuurlijk geleid tot oktoberrevolutie, maar ook aftreden van de tsaar en een wapenstilstand met de Duitsers. De Duitsers met Ludendorff en Hindenburg in 1918, begin 1918, zeiden tegen de keizer, volgens mij moet stoppen met deze oorlog, want het gaat niet goed. Uiteindelijk ook geleid tot een wapenstilstand en het aftreden van de keizer. Maar ook de Amerikanen bijvoorbeeld in Vietnam. Als de steun in eigen huis wegvalt en er is geen muiterij geweest, maar er zijn wel 500 Amerikaanse officieren door eigen troepen gedood naar schatting. Dat noemden ze fragging. 500. Ja, als het draagvlak voor de missie weg is, dan krijg je altijd om de duur gewoon een probleem. Soms is het niet zo, bijvoorbeeld bij de muiterij bij de Fransen in 1917. Enorme muiterij, omdat generaal Nivelle vond zijn de bevelhebber dat hij een of andere heuvel moesten veroveren. enorme buiterij. 500 mensen ter dood veroordeeld. Overigens maar in 30 gevallen uitgevoerd. Toen moest je Pétain, de held van Verdun, nog even uit zijn asiel halen om weer de troepen voor de troep te gaan en zeggen, we gaan door om het vechten en uiteindelijk toch met behulp van de Amerikanen die oorlog te winnen. Maar algemeen gezien, historisch, muiterij in de troep is altijd shit op termijn.
Ja, dan wil ik toch wel een ander scenario even opgooien.
Bij gang.
Want ik hoor alleen maar verhalen dat dit op de korte termijn en op de lange termijn slecht is voor Poetin en zijn regime. Op zich kan ik me daarin vinden. Maar ik sluit mijn ogen niet voor het scenario dat Poetin hier misschien nog veel sterker uitkomt. Want iedereen die in ieder geval kritiek heeft op Poetin in zijn hoofd en het niet durft uit te spreken, iedereen die bedenkingen heeft bij Poetin, die krabt nu wel 10 keer op zijn kop voordat hij dat gaat uitspreken, laat staan tot actie gaat komen. En die hebben allemaal gezien, als je tegen Poetin in wil, dan moet je wel verdomd goed je act together hebben. Dan moet je het heel goed gepland hebben. Maar als je heel lang en heel goed plant, loop je ook het risico dat het bekend wordt. En dan hebben ze je al te pakken voordat je maar begonnen bent. Dus op de langere termijn zou het best wel zo kunnen zijn dat hiermee de steun aan Poetin versterkt wordt. Niet uit liefde of uit wil, maar gewoon uit onmacht. En voor dat scenario moeten we ook een open oog houden. Want misschien komt hij hier nog wel een beetje sterker uit uiteindelijk.
Voor de luisteraars, dit is een leuk, hè? Wij zijn er een keertje niet met elkaar eens. Nou,
ik wil net zeggen, ja, historisch moment het, in onze podcast. Houd het even vast.
Kijk, ik denk
de
meer,
tijd gaat uitwijzen.
Ja, dat is weer het leuke. En ik denk meer dat het meer passief verzet is. Hè? Dat de troepen niet tot het uiterste gaan vechten. Dat je dus op het slagveld trein verliest en dat daardoor de druk op Poetin gaat toenemen. Hè? Dat hij heel goed in staat is met zijn eigen garde en met zijn eigen macht mensen te onderdrukken. Dat is wel evident. Maar het is namelijk de passiviteit die je kunt doen door dingen juist niet te doen, waardoor je Poetin ook kunt verzakken. Maar het leuke is, we gaan het zien.
We gaan het zien.
Ja, zeker. Dus, maar de meest waarschijnlijke is zonder meer dat Poetin hier schade van oploopt en op langere termijn hier ook pijn van heeft. Dus daar is bij mij geen twijfel over. Maar ik verbaas me over het feit dat niemand die andere kant ook belicht. En dat die mogelijkheid er gewoon ook is. En, ja. En dan moeten we het echt in de gaten houden. Ja? En Mart gaat dan onmiddellijk naar de effectiviteit van de troepen toe. Ja, dat is een ander verhaal.
Hoezo is dat een ander verhaal?
Ja, wat de troepen aan het front doen, ja, ik geloof dat Mart het van afgelopen weekend al zei, dit kun je niet weghouden bij de troepen, die hebben dit allemaal meegekregen. Ja. En die hebben dus ook meegekregen dat wat Prigozhin zei over wat was nou de werkelijke reden voor het beginnen van deze oorlog. Dus ja, die lui in de loopgraven, die zitten ook bij elkaar van, wat hebben we nou? Zijn we altijd voorgelogen als ze al niet het idee hadden dat het niet helemaal zuiver was? Maar ja, dan komt die andere stap. Je bent niet alleen gemotiveerd voor een staat, een land of een leider. Uiteindelijk vecht je voor de maten naast je.
Ja.
En dat zullen ze blijven doen.
Peter had over niet eens eentje. Er zijn ook best wel analisten die zeggen dat Poetin hier gewoon sterker uit komt. Ja. Omdat hij weer alle weerstand om zich heen heeft onthoofd. Is meer gekort ziet. Laten we het netjes houden.
Ik wil even naar een luisteraarsvraag over Poetin van Patrick van Oosterhout. Hij mailt ons. Publiekelijk is Poetin natuurlijk zwaar voor schut gezet en toch komt hij er vanaf zonder vervolging of valt hij binnenkort ook uit een open raam op de 10e verdieping van een Belarusische flat. Heeft Poetin Wagner echt zo hard nodig dat hij zijn eigen trots opzij zet of is hier meer aan de hand?
Nou ja, ik weet eigenlijk niet of het met zijn eigen trots te maken heeft. Poetin denkt vooral in macht, volgens mij. En ik denk dat hij zo uit deze situatie kon komen. Wat Mart net al zei, hij heeft Lukashenko gewoon als een pion ingezet. Ja, maar mag het een loper zijn in het schaakspel? Dan geen pion. Maar daarmee heeft hij tijdelijk in ieder geval de lont uit het kruidvat gehaald. Maar dat kruidvat ligt er nog steeds. En daar moet hij iets mee. Dus ik denk dat Poetin gewoon nu heel hard aan het nadenken is van hoe ga ik hier verder mee? We hebben al even gehad over wat doe ik met Wagner-eenheden in Rusland. Daar zijn ze echt mee bezig. Ik denk dat hij samen met Lukashenko heel hard nadenkt over wat moeten we met Prigozhin en de Wagner-eenheden in Wit-Rusland. Ik heb afgelopen zondag al gezegd van Lukashenko heeft nu een koekoeksei in zijn nest zitten. Nou, dat ei gaat niet stilzitten. En ze zijn nu aan het nadenken over hoe moeten we daarmee omgaan. En dan kijk ik alweer naar de eerste uiting van Lukashenko. Die heeft gezegd van dat zijn opperbevelhebber het prima vindt als die lui in het reguliere Wit-Russische leger aansluiten. Dat was nou precies wat Prigozhin niet wilde in Rusland. Dus ja, daarmee heeft hij in ieder geval volgens mij Prigozhin, als hij een kast kan vinden, heeft hij hem er al bovenop zitten.
Ja.
Kijk, het interessante is natuurlijk wel dat Poetin er helemaal van uitgaat dat hij deze oorlog kan winnen in tijd, omdat hij denkt dat het Westen eerder barsten gaat vertonen in de steun dan Oekraïne, dan dat de Russen dat doen. Dat de Russen eenheid van inspanning hebben.
Ja, terwijl ik zag de Volkskrant dit weekend een artikel, uitgebreide analyse. Poetin is zijn belangrijkste wapen kwijt, namelijk de tijd, die jij ook steeds hebt genoemd, Mart.
Zeker, ja. En dus eigenlijk zie je dat het Westen nog eenheid heeft van inspanning en ondersteuning, en dat het eigenlijk aan de andere kant begint te kraken. Dat is natuurlijk wel opvallend. Nogmaals, het kan best een incident zijn. Hè? Maar Poetin speelt op tijd. Dit zal hem niet echt helpen in de overtuiging dat tijd hem echt aan de overwinning kan helpen.
Dus ik weet niet of Mart het met me eens is, maar fijn dat de Volkskrant dat schrijft. Maar ik zie nog geen tekenen van een gewijzigde houding van Poetin hierin. Hij heeft nog steeds de tijd. En hij denkt niet in weken, hij denkt misschien niet in maanden. Hij denkt gewoon desnoods in een jaar, jaren. En dat middel heeft hij nog steeds. Voor Poetin is dit een eruptie geweest. Die gaat hij proberen weer te repareren. En dan gaat hij door met waar hij mee bezig was.
Maar hij kan nog niet anders. Hè? Ik bedoel, sinds de eerste 10 dagen dat snel succes niet mogelijk was, had hij nog maar 1 optie. En dat is op de tijd waar spelen. Dat is de enige optie die hij heeft.
Ja. Ik krijg een luisteraarsvraag van Tim van Ham en Geert Oosterwijk. Dus misschien ook wel een stukje in de toekomst kijken. Maar zij vragen zich af, als het regime van Poetin eindigt, waar zien jullie hem dan eindigen? Voor het strafhof in Den Haag, in ballingschap of in de kist?
Nou, ik denk dat in Den Haag, dat zie ik eigenlijk niet gebeuren. Terwijl we wel die activiteiten door moeten zetten. Dat vind ik gewoon, dat is gewoon zoals een rechtsstaat zou moeten
principieel
werken.
Principieel moeten we
dat blijven doen. Maar ja, ik vind dit een scenario wat ik niet zo waarschijnlijk vind. Ik denk dat hij nog steeds de macht heeft en in het zadel zit en ook weer goed in het zadel komt. Hij schudt even. Mart heeft al heel vaak gezegd, wij ook in het Westen, laten we blij zijn dat we in ieder geval weten wie daar aan het touwtje trekt. Dus ik huiver ook wel een beetje als Poetin aan de kant gaat van wie komt er dan? De nationalisten hebben een hele grote mond. Nou, die gaan Poetin volgens mij niet uitleveren. Dus dan is de keuze heel simpel. Daar heeft de vragensteller dan wel gelijk in. Dan overlijdt Poetin of hij wordt ergens opgebost. En wat ik al eerder heb gezegd, dan is het niet alleen Poetin, maar zijn hele clan gaat er dan aan.
Ja.
Ja.
Ik zie je nadenken.
Eng.
Ja.
En de echte, natuurlijk cruciale vraag is, is Poetin Poetin of is Poetin ook een pion in een veel groter machtsspel binnen Rusland zelf en kan die worden vervangen?
Ja.
Wat eerlijk antwoord is dat ik dat niet weet.
Nee, en dat gaan we ook niet achterkomen vandaag waarschijnlijk. Waar denken jullie dat Prigozhin gaat opduiken?
Nou ja, de signalen zijn dat die in ieder geval in Wit-Rusland is aangekomen.
Dat bericht lijkt nu bevestigd te worden.
Dus Lukashenko heeft het ook bevestigd. Nou, die zit nu volgens mij zijn knopen te tellen. en van waar ben ik aan begonnen? En hoe kom ik hier, mag ik het wel zeggen, structureel levend uit? Hij moet zijn hele wereld die hij heeft opgebouwd, moet hij herzien. Hij moet proberen nu aan damage control te doen, om het maar zo maar te zeggen. Hoe kan ik de schade zoveel mogelijk beperken en toch mijn bedrijf, wat ik heb opgebouwd, zoveel mogelijk overeind houden. Hij zal dus in ieder geval in gesprek moeten met Lukashenko. De Wit-Russen hebben al signalen gegeven, nou, jouw mensen kunnen prima onze krijgsmacht op een hoger niveau brengen. Dan denk ik, welk hoger niveau? Want soldaten die goed kunnen vechten hoeven nog helemaal geen goede instructeurs te zijn. En leren ze dan wel de juiste dingen? Want Wagner heeft allerlei dingen gedaan die gewoon het daglicht niet kunnen verdragen. Maar ze moeten iets met die lui. Dus daar zal hij voor in gesprek moeten. Dan zal hij proberen om toch nog grip te blijven houden op de Wagner-eenheden in Rusland. Ik denk dat een verloren gevecht gaat worden. En hij moet proberen in leven te blijven.
En dat is misschien nog moeilijk genoeg.
Dat wordt nog moeilijk genoeg voor hem.
Ik zou, als ik hem was, goed om me heen kijken.
Ja. Denken jullie dat hij nou uiteindelijk vrijuit gaat naar die muiterij? We hebben al besproken de schaamte eigenlijk die het voor Poetin betekent. Dat dit heeft kunnen gebeuren, dat Poetin op nationale televisie moest gaan. Denk je dat Prigozhin dit uiteindelijk goed vanaf brengt?
De tendens is dat Poetin niet al te zachtzinnig met zijn tegenstanders omspringt. Ja. Wie het ook is.
Of hij spreekt nog steeds zijn naam niet uit.
Navalny is Poetin is gewoon heel hard als je praat over tegenstanders. En als je dat in dit daglicht zet, dan heeft het geen zin om nu op te gaan treden. Want er is een zogenaamde deal, maar dan natuurlijk wel een wolk van dreiging overheen. Zeker in tijd. Maar de vraag natuurlijk is, is de regie op geweest op de actie van Prigozhin of niet? In hoeverre heeft het Kremlin dit van tevoren geweten of niet? Dat weten we op dit moment niet. Dat is echt een unknown. Maar als je alles bij elkaar optelt, en vooral de paniek in Moskou, en vooral dat wat dat heeft veroorzaakt, en dat heeft natuurlijk Poetin echt pijn gedaan, dat heel veel mensen om zich heen zag die ongeacht zijn persoon weggingen. Ja, dat komt een keer terug.
Ja, maar ja, ik denk toch echt dat de veiligheidsdiensten in Moskou, die zijn allemaal even op het matje moeten komen. En die hebben het horen gekregen, hoe kan het nou dat dit gebeurd is? Hoe kan het dat de Amerikanen zeggen dat ze dat al eerder wisten? Dus iedereen kijkt daar weer naar elkaar van, oeps, wie had er al wat aan kunnen doen? Wie had een signaal? Waarom hebben we informatie misschien niet samengebonden? En dan hadden we wel een goed plaatje neer kunnen leggen. Dus ik denk dat er een heleboel ongelukkig zijn in Moskou. Aan de andere kant zie je dat Poetin met een hoop weg kan komen. Want daar waar volgens hun wet dus al die private military companies, dat mag helemaal niet in Rusland, hebben ze het altijd gedoogd. Maar nu heeft Poetin gewoon openlijk gesteld dat hij altijd Wagner gefinancierd heeft. Dus hij geeft openlijk toe dat hij dus eigenlijk altijd tegen de wet in heeft gehandeld. En iedereen slaapt gewoon door in Rusland.
Ja. Ja, ik moet ook altijd lachen als je die beelden ziet van een meeting met Poetin met zijn veiligheidsraad. En dat maakt nooit de indruk dat daar een levendige discussie plaatsvindt. Dat is gewoon een soort bevelsuitgifte, zouden we zeggen. Van
en pakken, hoe zou je in?
Een bevelsuitgifte van pak papier, pak een pen en ga schrijven. Dit ga je doen.
Ja, ja.
En dus de vraag is, in hoeverre wordt Poetin ook wel geïnformeerd over wat er allemaal speelt? Dat is een vraag die we al vaker hebben gesteld. Dat weet ik niet. Hoever is hij afgesloten en zeggen mensen alleen maar tegen hem dingen die hij wil horen? En misschien is hij daarom wel verrast.
Ja,
ja, en hij gaat echt bewegen. Ik bedoel, de signalen zijn een van de veiligheidsdiensten, de FSB, die is in ieder geval bij Concord, het bedrijf van Prigozhin, binnengevallen. Hebben daar allerlei spullen meegenomen. En ik begrijp ook een groot bedrag aan dollars hebben ze meegenomen. Er was gezegd dat de FSB een actie was begonnen, een onderzoek was begonnen. Dat zou gestopt zijn. Nu is dit toch ook gebeurd. Dus ik denk dat er alles in beweging wordt gezet om Prigozhin op een gegeven moment echt helemaal buitenspel te zetten.
Ja. Nu maken wij een militaire podcast. De geopolitiek laten we meestal over aan de conculega's van Boekestein en de Wijk, zou ik zeggen. Maar laten we toch nog ook even met die bril kijken naar wat er is gebeurd de afgelopen dagen. Want hoe denken jullie bijvoorbeeld dat de chaos in Rusland doorwerkt in de steun van het Westen aan Oekraïne?
Nou, volgens mij wordt het Westen alleen maar gesterkt in de lijn die ze hebben. Blijf van Rusland af, maar probeer je eigen land weer te bevrijden. Want we zien hoe onvoorspelbaar in Rusland dingen kunnen zijn. Je weet niet hoe ze reageren. Ik denk dat het een verstandige lijn is die vastgehouden wordt. En daar gaan we misschien in de volgende uitzending nog wel over praten. De NAVO-top komt eraan. En daar moet iedereen van het Westen weer elkaar bij de hand vasthouden.
Ja, kijk, als je het gevoel hebt dat al je inspanningen nergens toe leiden, is dat heel vervelend. Maar als je het gevoel hebt dat jouw tegenstander barsten gaat vertonen in zijn eenheid van opvatting, dat motiveert.
Ja, volgende week gaan we inderdaad uitgebreid praten over die NAVO-top. Misschien nog even kijken naar de andere kant. Grootmachten als China, India, wat zien we daar?
Nou, ik denk dat meneer Xi ook even heeft zitten bewegen of zitten wiebelen op zijn stoel. Want je kunt toch wel enigszins, en iedere vergelijking gaat mank, dat snap ik wel. Maar enigszins kun je een vergelijking maken tussen hoe het in Rusland in elkaar steekt en hoe het in China in elkaar steekt. En de Chinezen zien nu dat zo'n één man aan de top die het voor het zeggen heeft, die kan dus toch aan het wankelen worden gebracht. En dat is iets wat we in China natuurlijk niet willen. Daarnaast willen ze als Rusland gewoon een stabiele buurman hebben. En de rollen zijn echt omgedraaid in de afgelopen jaren. Die nu afhankelijk is van China. China heeft veel leverage naar de Russen. Maar ze willen wel een stabiele buurman hebben. Als het in Rusland tot een hele andere koers gaat leiden, moet China echt heel erg op die grens gaan letten. Dus ik denk dat China niet blij was met deze ontwikkeling.
Als we toch op de trein van onze collega's boek zijn en wijk zijn. Ja. Modi is natuurlijk in Washington geweest de afgelopen week. En we weten niet Modi wat daar is besproken. Ja. Maar dat is de baas van India. Het kan niet anders als dat het daar het hoofdthema is geweest, Rusland. Dat kan bijna niet anders. Want ook India heeft heel duidelijk signaal afgegeven waar de grenzen liggen voor Rusland en niet. Speelt een cruciale rol natuurlijk daar als buurman van China en Rusland. En dat is ongetwijfeld daar besproken. Alleen wat, dat gaan we nooit horen. Maar de mitigerende werking, dus het aftoppen van de grote effecten voor de wereldorde, daar zal China en de Verenigde Staten en India altijd een rol in spelen. Dat kan niet anders.
Ja, ik wil nog wel één effect van dit alles noemen binnen Rusland. En dat is de Russische bevolking. Die hebben dit allemaal meegekregen. Tot nu toe hoor je alleen maar dat het redelijk stil is in de Russische bevolking. Die zitten allemaal te kijken van hoe gaat dit uitpakken. Maar die hele Russische bevolking heeft ook de tirade van Prigozhin gehoord. Waarbij, zoals wij dat woord hebben al vaak gebruikt, het narratief van Poetin en zijn clan over deze oorlog onderuit werd gehaald. Ze zijn niet dom hoor. Ze zijn gelaten. Ze zijn murf misschien gemaakt door de hele PR-motor van Poetin. Maar ze zijn niet dom. Dit hebben ze meegekregen. Dit zal het voor Poetin misschien nog moeilijker maken om nog een keer over te gaan naar een volgende grote mobilisatiestap. Want daar hikt hij volgens mij echt tegen aan. En die drempel is nu een beetje hoger geworden voor.
Dan kijken we nog even naar wat er de komende dagen gaat gebeuren. Peter, ga jij weer de ramen in Belarus in de gaten houden? Of hoe ga jij de komende dagen doorbrengen?
Nou, als ik Prigozhin was, zou ik in ieder geval bij die ramen wegblijven. Maar ja, ik heb het al in het begin van deze aflevering gezegd. Bij mij begint het ongeduld toch wat te komen. Ik heb heel lang begrip gehad. En ik vond het ook verstandig wat de Oekraïners deden. Maar er moet een keer wat gaan gebeuren. En dus er moet een keer een inbraak en een doorbraak op zijn minst. En of je dan een uitbraak nog kunt realiseren, dat zullen we zien. Maar ze zullen een keer een concentratie van troepen ergens op een plek moeten neerzetten. En daar zit ik nu toch wel echt op te wachten. Ja.
Mart?
Ja, ik zit niet zo op te wachten, maar ik denk dat ik de eerste tekenen daarvan zie. En dat zien we over een week, waar we dan zijn. En ik weet niet, nogmaals, ik probeer het militair te gaan duiden. En niet zeggen dat ik dat hoop, want ik sta er echt neutraal in. Maar als je ziet wat er nu gebeurt, dat is over de hele breedte van het front. Maar met name bij Donetsk, wat best wel zin maakt, tactisch. Dat zijn voortgang boeken, dat zou best wel het begin van meer kunnen zijn. Maar ja, the proof of the pudding is in the eating.
Praten we daar volgende week over door. Ik heb nog één luisteraarsvraag voor jullie. En die heeft ook een tip voor jullie. Dus dan weten jullie waarschijnlijk een beetje hoe laat het is. Rutger Pannenkoek schrijft ons: met veel belangstelling luister ik als rasechte armchair general naar jullie podcast. Maar toen jullie over Risk en Axis en Allies begonnen, moest ik wel even lachen. Dat is namelijk letterlijk kinderspel voor twee zulke hoge ex-officieren. Mijn bordspellentips zijn ook de volgende: Advanced Squad Leader voor tactisch operationele actie op squad level. Ik zie Mart knikken. Ken je het of niet?
Nee, dat spelen mijn zoons en mijn kleinkinderen dus. Daar ben ik te oud voor.
En nog een andere. Ja, het heet Advanced Third Reich. Een beetje een beladen, onhandige term. Naam voor een bordspel, maar een briljant bordspel als je van Grand Strategy houdt. Wat de heren ongetwijfeld doen. Van gehoord?
Ik geloof dat ik dat Third Reich ding een keer in een winkel heb zien staan. En waarom heb ik dat? Omdat inderdaad de titel mij opviel. Ik denk, wat zullen we nou op mijn fiets hebben hangen? Maar het heeft mij niet toegebracht om dat spel te kopen.
Nee, toch niet.
En ik vind zelfs Mesh Ergie niet leuk. Want als je het kind in jezelf kwijt bent, ben je een arm iemand.
Kijk aan, kan je zeggen, je moet ook een beetje afleiding hebben, toch?
Ja, sorry, Mesh Ergie niet vind ik een triest niveau. Nu gaat iedereen lachen, wij kezen regelmatig.
Hier ben ik te jong voor. Wat is Kees ook alweer?
Kees is de verbeterde vorm van mensen ergen niet.
Oh, zo. Ja, okay.
Daar kun je elkaar nog meer dwars zitten.
Ja. Ja. Zover was ik nog niet. Nou, Kezen, dames en heren, u heeft het gehoord in Veldheren. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kuif. Wil je hen ook een vraag stellen of een tip voor een bordspel geven? Mail ons dan veldheren@kortimedia.nl. C-O-R-T-I. Media is dat. Of bericht ons via Twitter op @Veldheren. Bij Veldheren Extra praten we nog door over de gevolgen van de opstand van Prigozhin en beantwoorden Peter en Mart meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld die van Jacob Kramer. Hij vraagt zich af of er een scenario denkbaar is waarin Prigozhin Belarus zou hebben gekregen van Poetin. Ben je benieuwd wat Peter en Mart daarover zeggen? Luister dan naar Veldheren Extra via vriendvandeshow.nl/veldheren. We hebben daar al meer dan 600 vrienden. Hopelijk verwelkomen we jou daar ook als luisteraar. Deze podcast vind je gewoon op Apple en Google Podcasts en in Spotify. Vergeet je niet te abonneren, dan heb je altijd een nieuwe aflevering meteen in je inbox als hij er is. En als je een recensie voor ons achterlaat, wordt onze podcast beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. Heel graag tot volgende week.